in aflevering 76 van onze NHL Powerplay podcast schijnen we ons licht ook deze week weer op de playoffs. Opvallende momenten, aandachtspunten, playoffs en een rondje langs de flaters van dit seizoen. Stoelriemen vast, aflevering 76 staat op het punt van beginnen. Let's go! Dag lieve luisteraars en welkom alweer bij aflevering 76 van onze NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sport Amerika. Mijn naam is op deze, winderige, regenachtige dag in april nog altijd Dennis Bakker. En oud en vertrouwd bij mij aangesloten, mijn vriend uit het oosten, mijn Heracles hooligan. Die zo trots als een aap met zeven lullen is.
Absoluut.
Mijn rots in de branding, Hans Mulder. Hans, goedenavond.
Een hele goede avond, Dennis.
Ja, trots als een aap met zeven lullen. 5-0, AZ Alkmaar.
Ja.
Jij diende mij een verzoek in en dat is, ik moet zeggen, feilloos uitgevoerd.
Ja, het was wel een, dat is ook direct een bij opvallende punt. Dat niemand in Amerika het over die 5-0 had.
Nee, belachelijk.
Ja, echt. Krankzinnig. Maar toch. Daar zitten we hier niet voor.
Nee, en ik ben blij dat het deze week allemaal weer qua agenda's lekker gestroomlijnd is. Een weekje verder. Geen gekke vakanties naar Volendam ertussendoor. En laten we er ook geen gras over groeien, want we hebben een hoop te bespreken. En ook wat last minute feitjes. En ik zag ook nog wat last minute luistervragen van onze grote vriend Jan binnenkomen. Die ik hier inmiddels ook heb klaarstaan, dus die gaan we zo gelijk meepakken. Hey, ik ga hem weer inslingeren, Hans. Ook op deze donderdagavond 4 april 7:50. Hans Mulder, is jou de afgelopen week nog iets opgevallen in de NHL?
Nou, laat ik jou verrassen, Dennis. En laat ik beginnen met de uitslag van de poll.
Ja, ik zal hem er gelijk bij pakken.
Ja. We hebben gisteren een poll online gezet over de vier mogelijke playoff kandidaten. Vier mogelijke teams die zich nog kunnen plaatsen voor de playoffs. En tot mijn grote verbazing is dat eigenlijk wel het team uitgekomen die ik dan het minst verwacht. Pittsburgh. En ik had begrepen dat jij daar een heel andere gedachte over had.
Ja, dat is wel leuk. Dat je...
Washington en Pittsburgh. Maar Pittsburgh werd ook heel vaak genoemd.
Nou, even een korte resume. Washington Capitals, Detroit Red Wings, de Islanders en de Penguins waren de vier keuzes waar u op kon stemmen op Twitter. Waarbij toch wel duidelijk werd gekozen voor zowel Washington Capitals als Pittsburgh Penguins. Niet per se de twee franchises die uitbulken van de positieve resultaten dit seizoen, hè?
Nou ja, Washington vind ik wel een ongelooflijke verrassing dat die überhaupt nog meedoen. En dat ze in mijn oog ook wel... dat was mijn keuze namelijk. Ik vind de Penguins toch wel een nog grotere verrassing... dat daar heel veel op gestemd werd. Omdat die, los van het feit dat die de minste punten van die vier hebben... dat ze ook nog drie of vier andere teams moeten passeren in de stand... om überhaupt kans te maken op een wildcard.
Nou, en het leuke is... en dat heb ik... want ik heb namelijk wel op Pittsburgh gestemd.
Vertel!
Ja, nee, wat ik tegenkwam... Natuurlijk, hè, Sidney Crosby, we hebben het al de afgelopen weken veelvuldig over hem gehad. Heeft nu officieel evenveel seizoenen met meer dan een punt gemiddeld dan Wayne Gretzky. In totaal 19 seizoenen achter elkaar. Maar nog veel belangrijker is het feit dat Pittsburgh tot en met het einde van dit seizoen drie directe concurrenten in de wildcard tegenkomt. Want aankomende nacht, en ja, het is voor de luisteraars helaas een beetje mosterd na de maaltijd...
Deze podcast in dat geval, ja.
Nou mocht u NHL TV hebben, kunt u hem natuurlijk nog terugkijken. Maar aankomende nacht, in de nacht van donderdag op vrijdag, is het namelijk Washington Capitals Pittsburgh Penguins.
De grote clash der giganten uit het eerste decennium, uit de eerste twee decennium van deze eeuw.
Ja, en dat niet alleen. Kijk, op dit moment, hè, en ik noem het dan even donderdagavond 4 april, staat Washington op de tweede wildcard positie met 82 punten.
Tweede?
Op de tweede wildcard positie met 82 punten. En Pittsburgh heeft een wedstrijd meer, maar staat op 3 puntjes achterstand. Dus ja, met nog een kleine 6-7 wedstrijden te gaan, is het wel alles of niets voor Pittsburgh.
Nu gaan we even een wedstrijd analyseren of een vooruitblik op een wedstrijd die op het moment dat deze podcast online komt al gespeeld is.
Ja.
Pittsburgh moet in dit geval wel echt 2 punten pakken om nog kansen blijven maken, in mijn ogen.
Als Pittsburgh vannacht wint...
binnen 60 minuten.
Binnen 60 minuten. Ah, ook binnen overtime als ze winnen natuurlijk 2 punten.
Dan lopen ze een puntje, weet ik niet.
Ja, oké. Dan heb je wel weer gelijk. Maar laten we even... stel dat Pittsburgh wint, staan ze op 1 punt van Washington bijvoorbeeld. Maar wat ze ook nog tegenkomen zijn Detroit Red Wings en New York Islanders.
Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Maar dat mes snijdt natuurlijk in dit geval aan 2 kanten. Dat kan als je wint, is het hartstikke positief. Verlies je, dan ben je direct de aansluiting ook kwijt.
En je vrienden.
Ja, dat klopt.
Als je wint, heb je vrienden.
Ja, nee, dat heb je vrienden.
Nee, en nogmaals, Sidney Crosby is nou in de vorm van zijn leven, zou je bijna zeggen. Tenminste, hij heeft weer in ieder geval de prime vorm te pakken. 15 punten de laatste 6 wedstrijden. En onze Player of the Week natuurlijk afgelopen maandag in de NHL Highlights op sportamerica.nl. Nee, ik neig toch naar Pittsburgh op de een of andere manier.
Ik ben heel benieuwd.
Die zijn wel weer in een lekkere flow aanbeland. Ik heb hier even het schema voor me. Laatste 5 wedstrijden alleen in overtime verloren van... Ja, ofwel franchises Columbus Blue Jackets. Hè, maar bijvoorbeeld 5-2 overwinning op New York Rangers in Madison Square Garden. Uit bij de Devils met 6-3
maar gewonnen. Maar 40 minuten compleet weggespeeld, ja.
Carolina Hurricanes 4-1 van het ijs geveegd. Dus ik ben... ik zou het natuurlijk ontzettend leuk vinden dat Alex Ovechkin dan wel Sidney Crosby uiteindelijk het postseason haalt.
Of allebei.
Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Mm-hmm. Al is Tampa Bay wel enigszins...
Nou, maar je hebt Philadelphia daar nog. Hè? Je hebt, die zitten ook niet heel erg in het beste flow.
83 punten.
Ja, maar die hebben er wel de laatste 4 of 5 verloren. Maar daar komen we volgens mij straks nog heel even over te spreken.
Zeker, want een klein spoiler alertje ook voor jou. En ik heb net iets ingeladen. Maar wat gaat over de Flyers?
Oké. Of vandaar het oranje.
Ja. Maar dat dus het polletje. U kwam op de keuze Washington Capitals, Pittsburgh Penguins. Ik ben reuze benieuwd. Maar ik durf mijn geld niet in te zetten. Ik durf nergens mijn geld binnenzetten. Want het is vaak...
Maar je weet, dat wil ik net even eigenlijk al vragen. Je weet ook waarom het vorig jaar bij de Penguins verkeerd is gegaan. Hè?
Ja, dat ging juist precies de andere kant op.
Precies, juist tegen die kleine clubjes.
Ja, en die rekening.
Kleine clubjes, wacht even. De mindere goden. Wat ik noem Chicago noem ik geen klein clubje.
Nee, maar die hebben het toen wel zelfstandig verprutst daar in het United Center in Chicago.
Dat klopt. Ja, Pittsburgh in dit geval. Mm-hmm. Maar ik blijf nog even bij een in dit geval een andere Original Six. Als je het dan hebt over Chicago.
Gaan we
New York Rangers, New Jersey Devils.
Ja.
Heb je de eerste 2 seconden van die wedstrijd gezien?
Ja, ik werd er door jou op geattendeerd. Hè? Het was me volledig ontschoten vanmorgen.
WrestleMania on Ice. Wat mij betreft zetten we morgen in de weekly. Dat is jouw divisie in dit geval.
Ja, en het grappige is dat Jan nog met de luistervraag kwam, waar ik net aan refereerde. Line Brawl, New York Rangers, New Jersey Devils. Mooi stukje all-time hockey of kan dit echt niet meer? Vraagteken.
Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag ook aan jou. Dus wat dat betreft liggen Jan en ik prachtig op één lijn. Kan dit echt... Ja. Het is natuurlijk wel... In mijn optiek is het de heer Rempy die dit allemaal heeft aangezwengeld. In mijn ogen was het een paar maanden geleden toen de Rempy nog niet... Ja, toen die er nog niet echt bij was. Werd er helemaal niet meer over dit soort acties gesproken. En nu... Het moet ook weer hip zijn en het moet ook weer cool zijn dat je met elkaar op de vuist gaat en dat je elkaar de kop inslaat, bij wijze van spreken. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Ja, ik weet dat jij er ook niet zo heel veel mee hebt. Dus mijn antwoord op die vraag is, het kan echt niet meer.
Nee, ja, ik heb zoiets, het voegt zo weinig toe.
Ik denk dat het voor de fans daar, denk ik dat het... Ik denk dat zij wel naar het ijshockey gaan om ook een matpartij te zien. Gok ik. Maar ik heb er inderdaad niet zo... Ja, wat jij zegt, het voegt inderdaad niet zo heel veel toe.
Nee, het voegt gewoon precies niks toe.
Maar wat schiet je er in? Nu ook, je hebt volgens mij aan beide kanten 8 of 10 spelers. Ben je 4 of 5 spelers aan beide kanten ben je kwijt. Binnen 2 seconden. Nou, wat heb je dan? Dan heb je een voorbereiding gehad. Je hebt je hebt als coach heb je een voorbespreking gehouden. En die kan na 2 seconden weg.
Helemaal mee eens.
Fijn. En overigens hebben de Rangers wel gewonnen. En daarmee het slot op de deur gegooid wat betreft de kansen voor de Devils op de playoffs.
Dat ook nog eens, ja.
Ja. En, oh ja, mijn volgende punt.
Ja, iedereen zit op het puntje van de stoel, Hans.
Ja, sorry, John Hines doet het weer, hè?
Ja, in dit keer.
Hij heeft weer, ik weet niet, heb je dat toevallig live gezien?
Toevallig niet.
Oké.
Okay. Ik probeer Vegas Golden Knights zoveel mogelijk te vermijden.
ik vind het, wat jij attendeerde me toen op dat mooie shirt van de Minnesota Wild. En ja, ik heb wel een klein beetje, heel klein beetje sympathie voor het team en voor die club. Mede ook door dat shirt. En ik had in dit geval wel een klein beetje het gevoel van, goh, je hebt nu één keer, het is je één keer goed gegaan. En nu wil je even bewijzen van dat je het lef hebt om het nog een tweede keer weer te doen. En dat het dan ook goed moet uitpakken. Maar in mijn ogen kun je op je klompen wel aanvoelen dat het tegen deze tegenstander niet goed uitpakt. En dat deed het dus ook niet.
Nee, en het steekt mij. Nou, steekt mij. Dat klinkt heel negatief. Maar wat ik vooral irritant vind. Eén, het heeft vanuit Minnesota oogpunt echt nul zin meer. In alle eerlijkheid.
Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje van, goh, kijk mij eens.
Nee, stoer, of... en twee, je geeft van alle franchises nog Vegas Golden Knights 2 punten cadeau.
Mm-hmm. Wat ook in principe nog een concurrent van je kan zijn in de wildcard.
Ja, oké, okay, maar ja, doe het dan lekker tegen Columbus. Hè? Nee, ja, Vegas. Nee, precies,
ja,
met
ja,
Vegas.
Ja, dat is wel zo, ja. Maar ik vraag me wel af of die dan echt zo serieus en ook echt serieus geloven dat het hem weer opnieuw zou lukken.
Ja, ik heb geen idee.
Ik denk dat het meer die zus van, nou, kijk mij eens het lef hebben om het nog een keer te doen. Nou, en tot slot wil ik mijn punten afsluiten met de strijd om de Art Rose Trophy. Art Rose Trophy. Nikita Kucherov 130 punten. Nathan MacKinnon 127 punten. En Connor McDavid helemaal terug in de race met 126 punten. En wie gaat er uiteindelijk met die Art Ross Trophy vandoor, Dennis Bakker?
Ja, je hebt het een paar weken geleden al aangegeven. Jij denkt dat Connor McDavid er nog mee vandoor gaat.
Ik denk dat, maar laten we eerlijk zijn, hij begon het seizoen met een puntje gemiddeld. Iedereen zou er heel gelukkig mee zijn, maar voor Connor McDavid is het
beneden pijl.
Beneden zijn stand, ja, beneden pijl inderdaad, beneden zijn stand. Hij zit nu, de laatste 2-3 maanden zit hij op een gemiddelde van 2 punten per wedstrijd en... Hij staat nu op schootafstand. Of heeft nu in elk geval die Art Rose Trophy. Heeft hij weer binnen handbereik. Weer binnen handbereik. En ik denk inderdaad dat hij hem gaat pakken.
Ja, ik dicht hem ook de meeste kansen toe.
Komt ook wel, denk ik, dat hij in de divisie zit met de minste tegenstand. En dat komt hij, volgens mij, uit mijn hoofd komt hij er daar nog een paar voor tegen.
Kregen wel gigantisch op de broek van Dallas afgelopen nacht. 5-0.
En terecht ook.
Zo, inderdaad, ja.
Was ook het einde van een... Ik dacht een reeks van 8 wedstrijden waarin die telkens, ik zou bijna zeggen, minimaal 2 of 3 punten pakte. McDavid in dit geval.
Maar ik sluit me aan bij jou. Ik denk dat Connor McDavid inderdaad er alsnog, ondanks het feit dat ik dat een paar weken geleden hardop ontkende, dat hij er uiteindelijk toch met het, en dan volgt hij zichzelf op trouwens.
Ja, en hij volgt zichzelf daar nog een keer op.
Et cetera.
Precies. En dan heb ik voor jou nog een vraag. En ik weet dat jouw denkwijze daar iets anders in is dan in mijn ogen het Amerikaanse journalistengilde. Wie is volgens jou de MVP van het reguliere seizoen?
Van dit reguliere seizoen?
Je mag er ook 3 noemen.
Quinn Hughes.
Quinn Hughes?
Ja.
Oké. Okay.
Quinn Hughes.
Heb je daar nog een argument bij? Of een
redenering van? He, en dan refereer ik even aan onze preview en de algemene NHL preview van alle andere collega's van de Athletic, et cetera. Kijk, Vancouver hadden we natuurlijk niet zo bijster veel verwachtingen van, qua waar ze nu staan. Hè? Quinn Hughes, eerste seizoen als captain. Nou, die is echt, we noemen het wel eens, op de brommer gesprongen vanaf dag 1. En hij heeft ook geen dipje gehad.
Ja, klopt.
Nou, wel een wat mindere fase, maar niet dat je echt dat het gekelderd is. Quinn Hughes is van mij. En hè, nogmaals, vanuit MVP-oogpunt kijken. En dat was toen 2 seizoenen geleden natuurlijk met bijvoorbeeld Igor Shesterkin. Die ook een finalist was voor de MVP-award. Maar ik vind dat je als MVP niet zozeer moet kijken naar het aantal punten. Naar het aantal doelpunten. Pff, nou, ga ze maar door. Hè, save percentage. Gewoon je impact, de algemene impact op je roster. Want bijvoorbeeld een Sidney Crosby. Stel, Pittsburgh haalt dus nog de playoffs. Ja, vind ik dat echt de Sidney Crosby Penguins.
Dat is aan de hand van Crosby inderdaad.
Nou, dan verdien jij van mij echt de MVP-titel.
Ja, volledig mee eens. Ik vind het een mooi antwoord, Dennis Bakker. Nou, en ik ben heel benieuwd naar jouw punten.
Ja, goed, brugje bouwen. Sidney Crosby was mijn eerste, maar we hebben hem natuurlijk net al meegepakt in de intro. Hè. 19 seizoen op rij meer dan een punt gemiddeld. De enige die dat achter elkaar. De enige die dat voor elkaar bokste in het verleden was Wayne Gretzky.
Ik ben het trouwens nog even vergeten.
Oh jee.
Austin Matthews met zijn tweede 60-goal season.
Toevallig zag ik het achteraf pas, want mijn derde puntje bij mij was Austin Matthews. Maar komen we zo nog wel even op terug. Ja, ik had puntje 2 Ryan Hartman, die zijn stick richting officials werpt. Vond ik wel een grappig moment.
Ik heb dat niet helemaal meegekregen, maar was dat bewust?
Ja, die kreeg een penalty aan zijn broek.
Dat was bewust?
Die kreeg een penalty aan zijn broek. Nou, wellicht dat hij niet op het hoofd van de referee mikte, maar die, of de official. Maar die was het niet zo eens met een... Ik weet niet precies welke penalty die aan zijn broek kreeg, maar... Ja, het niveau van de officials erger ik me al het hele seizoen aan.
Tenenkrommend.
Puntje 3, Austin Matthews. Negende speler ooit met meerdere 60-plus goals seizoenen.
Wat toevallig, Dennis.
Ja, nou, ik kan... Ja. Nogmaals, hè, we bereiden wat steekwoordjes voor qua noem het even onze line-up. En dan lullen we daar een beetje omheen. Maar toevallig hebben we allebei Austin Matthews opgeschreven. Voegt zich met zijn twee 60-plus goals seizoenen bij onder meer Wayne Gretzky, Lemieux, Brad Hull, Mike Bossy, Phil Esposito, Curry, Iserman en Pavel Bure. Ja, het zijn niet de minste namen.
En twee daarvan hebben er 5 van dat soort seizoenen. Oh, gaat het goed?
Ja, ik moest even hoesten, maar dat hoeven de luisteraars niet horen.
Oh, oké. Okay. Mike Bossy en de heer Gretzky natuurlijk.
Ja, puntje 4. Aaron Ekblad kwam, zag en ging weer terug op de injury reserve.
Ja.
Toch wel een flink... Ja, trouwens, het algemeen, Florida is toch wel, noem het even, in een dipje aanbeland.
Ja, precies.
Die moeten nog hard hun best doen om Boston van de titel af te houden in dit geval.
Denk je dat het heel veel uitmaakt of ze nu eerste of tweede worden in dit geval? Nou, in het oosten wel.
Nou, in het oosten zou ik inderdaad eerder liever tegen Washington bijvoorbeeld spelen dan tegen een Toronto Maple Leafs.
Hoewel ik wel denk dat ze wel winnen van Toronto.
Ja, het verschil op het moment van opname is met 76 wedstrijden achter de naam 4 puntjes met Boston. Dus dat...
Ja, en Boston heeft volgens mij een wedstrijd minder gespeeld.
Nee, allebei 76.
Oké. Okay.
Op donderdagavond 4 april dan, hè?
Ja.
Voor de duidelijkheid. Het laatste puntje bij mij. Washington Capitals, dat in de Capital One Arena blijft tot en met 2050. Nee, een paar afleveringen geleden refereerde ik aan het feit dat ze natuurlijk mogelijk zouden gaan verhuizen naar een stadion iets buiten Washington. Maar ze blijven lekker in het Capital One Arena. Hetzelfde voor de Washington Wizards, de NBA franchise.
Er zat even kink in de kabel qua onderhandelingen daar.
Ja, in dit geval niet in mijn microfoon, maar in Washington.
Nee, dat klopt. Die is ook weer prima.
Hey, onze algemene aandachtspunten, Hans. Komt zo. Ik zal nog even met mijn Flyers fragmentje, maar die start ik zo wel even in. Winnipeg Jets. Waar het hart van vol. Winnipeg Jets.
Ja, jouw Winnipeg Jets.
Ja.
Nou, we hadden het vorige week of 2 weken terug geloven. Dat gaat even minder crescendo daar.
Nou, behoorlijk, ja.
Jij zei het dan een hele tijd geleden al van ze leven, waar het er net al over, boven hun stand. In dat geval ook voor Winnipeg. Is dit het gelijk van Dennis Bakker? Ja. Is dit het gelijk van Dennis Bakker? Ja.
Nee, kijk, we kunnen natuurlijk lang of kort over... Ik refereer toen aan het feit, volgens mij stonden ze toen bovenaan of derde. Nou, in ieder geval, ze doen natuurlijk nog altijd mee om de... mochten ze aankomen...
Ah, ze doen nu niet meer mee om de divisie, dat verschil.
Nee. En de aankomende nacht tegen Calgary Flames kunnen ze... in de nacht van donderdag vrijdag kunnen ze de playoffs veiligstellen voor de 6e maal in 7 seizoenen. Nee, maar waar ik toen aan refereerde, toen zaten ze ook in een iets mindere fase... stonden ze op een derde plek in de Central uit mijn hoofd. En toen zei ik ook van, er zit waarschijnlijk ook niet meer in dan nu. En Rick Bones die sloeg eigenlijk in de media de spijker op zijn kop. Natuurlijk een lang verhaal kort kon hij ervan maken. Ja, maar Kyle Connor die heeft het op dit moment even niet. De Mark Scheifele die heeft het niet. De Neil Pionk. In mindere mate ook een Josh Morrissey die niet even levert. Ja, alle 4 wat mindere prestaties. Met als gevolg dat je gewoon in principe roster breed... een beetje een grijs muisje bent.
Uh-huh. Het volledig meer.
Nou, dan kunnen
maar we. Maar kunnen ze in dit geval... kunnen zij niet beter tegen een wildcard aanlopen... dan tegen een een derde plaats in de Central.
Nou, dat Dexels noem ik even een... Ik noem het even een Everton-Apeltje. Dat Dexels van Nashville, dat nadert zes puntjes. Nou, dat lijkt me toch wel een...
Ja, maar kun je niet beter gewoon zeggen van Nashville, hier heb jij die derde plaats en wij worden lekker vieren?
Als ik nu... Maar
volgens mij komen ze dan tegen Vancouver, toch?
In principe wel, ja.
Nou, dan ik speelde liever tegen Vancouver dan tegen Colorado of Dallas.
Ja, dat zeker weten, ja. Nee, ja, ik kan er een lang verhaal kort, maar het is gewoon, je noem het even, je dragende krachten, die presteren iets minder. Dan blijft er gewoon, er zit er niet meer in het vat dan nu het geval is. En hetzelfde heb ik nog steeds met Vancouver. Ondanks dat ik natuurlijk de Polonaise loop in huizen bakken, dat zowel Winnipeg als Vancouver zich mag melden in de playoffs. Mocht Winnipeg vannacht het bewerk of het veilig stellen.
Nou ja, twijfel jij daaraan net al?
Nee, joh, natuurlijk niet.
Nee, dat bedoel ik.
Maar hetzelfde met Vancouver nogmaals. Leven ook boven hun stand. En dat was natuurlijk dat front office wat allemaal voor contractverlenging kreeg. Ik kan me niet voorstellen dat zij volgend jaar weer gaan een 100-plus seizoen draaien. Ik dank God om mijn blote knie al voor dit seizoen. Maar je snapt mijn insteek natuurlijk.
Tuurlijk, maar je hebt natuurlijk wel in een... Zij hebben heel veel mazzel met een... Mazzel tussen aanhalingstekens met een hele slechte start van Edmonton. LA wat in één keer in elkaar dondert. Vegas wat ook heel wisselvallig is. Dat zijn alle drie, denk ik, teams wat normaal gesproken boven Vancouver zouden eindigen.
Ja, ze hebben gewoon heel veel geluk. Het is natuurlijk...
Gelukkig tussen aanhalingstekens.
Ja, gelukkig is dat de buffer die ze al had opgebouwd natuurlijk nog steeds... Edmonton heeft twee wedstrijdjes minder, maar... Het gat is nu 7 punten. Dat zijn pakken beter even 4 wedstrijden.
Wat een heerlijk bruggetje, Dennis. Een buffer. Philadelphia is de buffer kwijt.
Zeker. En,
vijf wedstrijden op rij. Wacht even, 5 wedstrijden op rij verloren. Moeten we ons zorgen maken om het oranje-zwarte leger?
Ik vind dat ook Philadelphia... Eigenlijk kan je het verhaal van Winnipeg copy-pasten.
Copy-paste, ja, maar daar hebben we het hele seizoen al... Ik vind dat in dit geval ook wel heel erg duidelijk... dat die heel ver boven de stand leven.
Hey, debuut van Feder, toch?
Nou, dat wou ik dus net.
Sorry.
Ja, nee. De Rus waar we het volgens mij hebben we het vorige week al even over gehad. Ik zou bijna zeggen ontsnapt uit Rusland... maar hij heeft afgelopen maandag of dinsdag... heeft hij zijn debuut gemaakt tegen de New York Islanders. Deed het hartstikke goed, maar er staat ook nog wel wat in de goal daar... Het is volgens mij bijna 2 meter.
2,3 meter.
Ja, precies. Nou ja, dat...
Heb je dat...
Deed het hartstikke goed. Verloor wel naar een... in overtime.
Heb je dat fotootje op Twitter voorbij zien komen? Dat hij van de zijkant werd gefotografeerd tussen de... Ja. Tussen de palen. Boven de palen, zeg maar.
Ja.
Het is geen gezicht, maar ja, goed.
Ja, dus, ja dat vond ik toen al met de Olympische Spelen. Maar dat... Ja, er staat wel wat.
Ja, dat daar is geen spel tussen te krijgen. Nee, maar nee, jij refereerde net natuurlijk aan het dipje. Of nou, dipje. Een flinke dip van Philadelphia. Mm-hmm. Waar John Tortorella natuurlijk ook weer bestookt werd met vragen van... bovenstand gepresteerd, et cetera. En ik krijg er bijna mijn strot niet uit, maar ik was het gewoon volledig eens met John Tortorella. Die,
sorry?
Ja, die het Junaille...
Nee, wat zei je nu?
Die het Junaille met de grond gelijk maakte. Luistert u...
Dat is niks van John.
Luistert u mee.
This comes down to, right? It always comes down to, oh, they're going to quit on him. It follows me around. And so be it. If a player is going to quit on me, or players are going to quit on me because I'm trying to make them better people and better athletes, you got the wrong damn coach here, and you got the wrong damn people here. So I'm not sure what goes on. My job is I am going to push athletes. And I try to stay away from... I have other things on my mind that I don't give you. I was in control the other night. What I said I meant. And quite honestly, when I watch the tape now, I'm more concerned than just the second period. Because of... I'm so proud of the team getting here. And I guess now the narrative out there is, because I've heard from other people, that they're young... They're not supposed to be here. Bullshit. We're here. We're here. Face it. And let's be better. And I don't think we're ready to be better. And that's my problem with us right now. And it is my job. I have not done a good enough job to get them over the hump after playing those 7 games. And then each game as it goes down, we have 6 left. I haven't done a good enough job to make them understand we have to be different now. We have to be at a different level. That's my frustration with me, And that's my frustration with the team.
Amen.
Ik hoef hier weinig aan toe te voegen, denk ik.
Helemaal niks. Hij neemt het eigenlijk, wat ik wel mooi vind, mag ik hem vergelijken met José Mourinho?
Nou, en dat vind ik wel heel sterk. Hè? En nogmaals, zijn media optredens verguis ik regelmatig. Maar hier slaat hij echt wel de spijker op zijn kop. Van, hoe bedoel je, we leven boven onze stand? We hebben nu voor niks 92. Ik snap het vanuit Journal. En ik ben het er ook mee dat ze natuurlijk niet staan waar ze in principe prognose technisch hadden horen te staan. Maar het is natuurlijk ook wel weer aan de andere kant. Te billijken dat hij zegt van, joh, hoe bedoel je? We hebben nu op dit moment 83 punten. We staan op dit moment gewoon op een playoff plaats. Hou gewoon lekker je klep dicht. Mm-hmm. Tenminste, hij noemt het bullshit. Maar
ja, nee, maar hij heeft 100% gelijk. Alleen aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Hij neemt het in dit geval, nu het even minder gaat, gaat hij voor zijn team staan. Gaat het goed, dan houdt hij zijn team even met beide beentjes op de grond. En dat ik vind dat wel mooi van hem. En daarom zeg ik ook, ik vergelijk me wat dat betreft met Mourinho.
Hey, dan gaan we gauw door naar het laatste algemene aandachtspunt. Conor Bedard.
Ja. Wil jij daar even wat over zeggen? Of?
Nee, ja, goed. Die gaat iets doen wat jij hier hebt geschreven. Die gaat iets doen wat Conor McDavid nooit is gelukt. Of deed. De Calder Trophy winnen.
Want daar ga ik wel vanuit.
Je krijgt het bijna je strot niet uit. Maar die had toen in 2016 onder meer Artemi Panarin en Shane Kostisbeer voor zich.
Nou. Panarin, dat snap ik toch maar.
Ja, absoluut. Maar ja, Kostisbeer. Conor Bedard op weg naar de Calder Trophy. Ik vind de enige belangrijke andere kandidaat Brock Faber van Minnesota Wild.
Mag ik Luke Hughes daar nog even bij noemen?
Zeker weten.
Die heeft namelijk 2 puntjes meer dan Brock Faber. Alleen, wat ik vind wat jij zegt met een MVP, vind ik in dit geval wel gelden voor Brock Faber. Die neemt, ik zou bijna zeggen, die hele Minnesota Wild een beetje aan de hand.
Ja, maar
van de 19-20-jarige leeftijd.
Dat vind ik nog meer van Chicago Conor Bedard.
Ja, maar Chicago is Conor Bedard.
Ja, nou, en dat gaat ook meespelen natuurlijk in die verkiezingen. Ik bedoel, uiteindelijk jawel. Brock Faber wordt ook een superster, maar Conor Bedard is natuurlijk de face of the franchise, de face of de toekomstig face of the NHL, een van de.
Nou, 100%.
Ik denk dat dat flink gaat meespelen.
Nou, een van de noem jij, maar ik las net dat, en jij hebt meer verstand van dan ik, Colin Graf heeft zojuist getekend bij de San Jose Sharks.
Dan mag je handen mee dagknijpen.
Wat is dat voor jongen?
Als een undrafted player is dat? Als ik het goed zeg. Verbeter me als ik ernaast zit hoor.
Ja, college. De NCAA. Gaat het goed jongen?
Ja, ik druk net te laat op de mute knop. Maar dat is een undrafted college player. Top 10 Hobie Baker, als ik het goed zeg, Hans.
Volgens mij even 2 keer over wat ik ervan begrepen heb, ja.
Ja, hij staat op bijna 1,5 punt per wedstrijd. Tenminste, per wedstrijd. Per seizoen gemiddeld in de NCAA. Ja, een van de pareltjes. En het zou me ook trouwens niks verbazen. Want dat is ook wel even belangrijk. Hij tekent nu bij San Jose. En ik meen mij een paar weken geleden op EP Ringside, hè, de analyseafdeling van Elite Prospects. De website waar je natuurlijk alle statistieken van Kim Book toe tot en met de NHL kan.
Maar je verdwaalt in de statistieken.
Precies. Waar wilde ik nou naartoe?
Colin Graf, San Jose.
Ja, Colin Graf, die heeft getekend bij San Jose. En wat ik begrepen heb, is dat ze een beetje alle franchises contact met hem hadden opgenomen.
20 stuks.
Ja, nou, bij mij gingen de verhalen over 25 in totaal.
Dat is ook best veel.
Anyway, ik vond het wel heel sterk dat hij zei van, ja, maar ik wil gewoon bij een franchise tekenen die op lange termijn mee gaat doen, die op dit moment niet contenderachtig is. Vond ik wel heel sterk trouwens. Hoor. Je kan natuurlijk nu gaan kiezen blind voor een Carolina Hurricanes, voor Dallas Stars, voor Colorado.
Ja, maar dan kom je toch niet aan de pas?
Nee, en het zou me trouwens, en daarom een mooi brugje, Hans, het zou mij ook niks verbazen als hij ook linea recta op het NHL roster belandt.
Dat is ook de bedoeling.
Kijk eens aan. Was geschreven Dennis Bakker.
Ja, precies.
Hey, gaan wij van...
het is natuurlijk... Ik weet, volgens mij vanavond moeten de Sharks tegen... Ja, vanavond donderdagavond moeten de Sharks tegen de Kings. Ik vraag me af of die dan al meedoen, maar... Dat is weer heel kort dag.
Ja, nou, het is natuurlijk wel lekker dat je op je roster nu 2-3 spelers top 10 Nobby Baker binnen kunt, je geleden hebt.
Kunt hebben.
Kunt hebben.
Celebrini, die hebben we nog niet.
Nee, die komt eraan. Over rebuild gesproken.
Die komt.
Nou ja, je hebt de hoogste odds, hè?
Ja, maar ja, goed, dat had Anaheim vorig jaar ook, hè?
Ja, toch niet.
Precies.
Hey, we gaan.
Er is weer zo'n Orange 06 people gebeuren wat erachter zit.
Ja, hey, wij gaan gauw door, want anders wordt het weer lentegasten op deze manier. Het laatste puntje van de aflevering, dat klinkt alsof we al bijna klaar zijn. Nog lang niet, dames en heren. No. Ik noemde het net in de intro al de...
Deze teams zijn wel al klaar, hoor.
Nou, eentje niet. De net nietjes in de NHL. Te weten, Buffalo Sabres, Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings heb jij er ook bij gezet. En Ottawa Senators.
En de Buffalo Sabres.
Daar begon ik mee.
Sorry.
En dan gaan we nu ook, daar gaan we nu ook mee beginnen. Buffalo.
Nou, de net nietjes. Jij brengt het wel heel negatief, maar... misschien, ik weet niet of ik het nou heel veel positiever breng, maar eindigt die rebuild bij die teams ooit nog eens?
De net nietjes vind ik nog redelijk positief.
Dat vind je dan positief? Oké. Okay.
Nou, in het geval van
Columbus.
Ik
bedoel eigenlijk van, eindigt de in dit geval dan bij de Sabres. Volgens mij heb ik ze aan het begin van dit seizoen in onze preview genoemd als een van de kandidaat-kansen winnaars van de Eastern Conference. Samen met New Jersey. Dus misschien moet je er maar eens over nadenken of ik nog wel weer aan mag schuiven verder. Want die halen allebei de playoffs niet. Voor het 13e jaar op rij missen ze de playoffs. Ik had het persoonlijk niet verwacht dat zij dit seizoen... Ik had verwacht, ze maken de sprong en ze gaan echt meedoen. Ook gezien het roster, het bulk van het talent daar. Owen Power, Rasmus Dahlin, Alex Tuck, Tage Thompson en Zach Benson, wat er nu bij loopt.
Bowen Byron.
Maar die hadden ze toen. Bowen Byron,
nee, dat is waar. Inderdaad. Ja, Casey Middlestad. Die natuurlijk nu getrade is, eigenlijk geruild met Bowen Byram naar Colorado.
Vorig seizoen op één puntje na liepen ze de playoffs mis. Ik denk van, nou ja, dat is een zekerheidje voor de playoffs. En ze halen het weer niet. En voor het 13e jaar op rij, ze scherpen een eigen record aan van het aantal seizoenen zonder playoffs in de NHL. En volgens mij ook in het hele Amerikaanse sportgebeuren zo onderhand. Wat moeten zij gaan doen om toch eindelijk eens een keer die stap te gaan maken die ik nu dit seizoen al verwacht had te gaan maken? Dat ze zouden gaan maken.
Dan begin ik toch even met Jeff Skinner, die 1000 potjes nu in de NHL achter zijn naam heeft staan.
En die heeft de primeur, hè?
Zonder playoffs.
Ja, precies. De eerste speler in de NHL-historie met 1000 wedstrijden en geen enkele playoff-wedstrijden.
Nou, verdeeld over Carolina Hurricanes en Buffalo. Want die
op het moment dat hij bij Carolina zat, haalden ze nooit de playoffs. Hij is weg en iedere keer de playoffs.
Nou, kijk, en ik...
Ga je daar afvragen of het aan jou ligt?
Ik ga het... goed verhaal.
Ja.
Ik ga het gewoon weer belichten zoals ik in de preview heb gedaan, zoals we aan het einde van vorig seizoen hebben gedaan, zoals we in de zomer-update over alle trades en alle off-season signings hebben gedaan. Buffalo heeft alles, maar dan ook echt alles in zich om binnen nu en pak een beetje een jaar. En dat zijn natuurlijk vorig jaar ook. Maar dat is natuurlijk een beetje het hele punt wat we nu willen maken. Ze hebben gewoon alles in zich om echt in een regelrechte juggernaut te veranderen. In een moordmachine. Ze hebben cap space. Ze hebben wisselgeld in de zin van draft picks. Want daar hebben ze er ook nog legio van in de gelederen. Met daarbij een extra draft pick nog van, ik dacht, Philadelphia volgens mij. En nou, gaan ze door. Ik vind dat ze ook voor aankomende zomer bijvoorbeeld wisselgeld hebben in de vorm van spelers. Hè? Een Victor Olofsson die aankomende UFA is.
Ja.
En best wel interessant kan zijn voor menig, noem het even, contender op je derde lijn. Een farm system waar je geen Viagra voor hoeft te slikken. Dat is natuurlijk... Het talent daar klotst tegen de plinten. Alleen, ik ben wel van mening dat Don Granato zijn houdbaarheidsdatum nu wel... Ik sluit me nu aan bij jou.
Fijn, dankjewel. Nou, maar ik vind het lijkt mij een hele goede leraar voor dit jonge grut, maar het lijkt me niet een man die ze een stapje verder brengt.
Nee.
En ik denk, als ik daar nog heel even sorry aan mag toevoegen, ze hebben zich afgelopen zomer vergist in het goalie gebeuren. Jij was al heel positief over Devon Levi.
Ja, terug naar de Miners.
Precies.
Toevallig een paar dagen geleden.
Ja, maar het... Ik denk dat ze zich daar heel erg op verkeken hebben van, oh, die jongen helpt er ons wel doorheen. Alleen een heel NHL-seizoen is wel wat anders dan een wedstrijd of 6-7 die je daar even aan het einde van het seizoen speelt. Zonder heel veel druk. En daar hebben ze zich verschrikkelijk op verkeken. En als ik de Sabres een raad mag geven, kijken ze even ergens voor een fatsoenlijke starter en een andere coach. En ik denk dat je een heel eind op weg bent.
Ja, en ik denk ook dat iets meer ervaring slok op een borrel gaat schelen.
Ja, die hadden ze natuurlijk wel met Johnson, maar ja, die...
Nee, natuurlijk, maar hè, ondanks het feit dat je natuurlijk alle... Nou, wat was het op de blue line? Volgens mij nu 3 first overall picks hebt rondschaatsen. Is het gewoon natuurlijk... En kijk maar naar Dallas, hè. Dat heeft de ideale mix naar mijn idee nog steeds. Wat betreft jong, wat betreft oud, wat betreft ervaring. En als je natuurlijk... Nogmaals, je hebt alles binnen geleden om echt de transformatie naar contender te maken. Hè? Capspace, wisselgeld in draft picks, in spelers, een farm system waar je u tegen zegt. Maar gewoon 3 regelrechte versterkingen die ook het klappen van de zweep kennen. Noem het even de 30-plussers op misschien iedere linie. Hè?
Dan... Nou, zo'n Alex Killorn, wat nu naar Anaheim is gegaan, waar we straks nog even over komen te spreken natuurlijk. Maar ik denk dat hij daar prima had gepast.
Nou, precies. Hè. En ik vind het nog steeds eeuwig zonde dat Patrick Kane ook niet in Buffalo is neergestreken.
Nou ja, ik vraag me af of dat niet het geval gaat zijn komend seizoen.
Hij is natuurlijk geboren in Buffalo. Vandaar
ik denk dat hij opmerk. Voor 1 seizoen in Detroit heeft getekend. En dat hij op dat moment van tekenen, dat hij dacht van... ik heb volgens mij zonder de Red Wings er toen nog hartstikke goed voor. Uit mijn hoofd. En ik denk dat hij toen zoiets had van, nou, de kans dat ik hier play-off speel is vele malen groter dan in Buffalo. En volgend seizoen sluit ik mijn carrière af in mijn eigen hometown in Buffalo. En ik samen met mij gaan de Sabres eindelijk eens een keer weer die play-offs halen. En misschien hele mooie dingen laten zien in die play-offs.
Ja, en wil ik eigenlijk het stukje Buffalo nog even afsluiten met het feit dat ik nogmaals de houdbaarheidsdatum van Don Granato passé vind. En ik snapte toen, volgens mij was het ergens in oktober of november 2022, kreeg hij ook zo'n gekke... Toen had hij nog een 2,5-jarig contract, kreeg hij eens 2 seizoenen extra als... noem het als bonus in zijn contract opgenomen door GM Kevin Adams. En daar snapte ik toen nog niet helemaal van, want toen was het al een beetje natuurlijk de transformatie van... toen echt aankomende prospects naar NHL-waardig roster. Maar het zaaien moet toch een keer worden veranderd in de oogsten. En dat zie ik niet gebeuren met een Don Granato.
Maar inderdaad heb je wel weer dat gezamenlijk met een doorlopend contract inderdaad.
Anaheim Ducks.
Ja. Waar is dat misgegaan dit seizoen?
Ja, nou, waar is het misgegaan na de Stanley Cup winst?
Nou ja, ben ik met je eens. Ergens wel. Maar ze begonnen hartstikke prima aan het seizoen met onder de nieuwe coach. En ik zal niet zeggen van ik had verwacht van ze. Ik had wel verwacht dat ze de volgende stap zouden maken. Dat ze niet weer onderin die Pacific Division zouden staan. En dat ze over Calgary, over Seattle. Maar het is weer helemaal niks.
Nee.
En de Trevor Zegras waar ze nu mee lopen te leuren. Dat ze daar vanaf willen. En ik denk een jaar of 2 jaar geleden was dat de redder van de franchise.
Ja, het is gewoon nog steeds een steengoede prospect. Ik noem het nog steeds gewoon een prospect, maar... Er zitten daar de kabeltjes daar, die lopen nog niet helemaal zoals het hoort in zijn bovenkant.
Nou, ik heb aan het begin van dit seizoen volgens mij al gezegd van, hij heeft geen handvaart.
Nee, en dat is een beetje hetzelfde probleem als in Buffalo. Het ontbreekt daar, in Anaheim is natuurlijk wel iets meer ervaring aanwezig. Hè? Maar ik bedoel, Adam Henrique is uitgevlogen.
In Buffalo iets meer talent en in Anaheim inderdaad iets meer ervaring met de Frank Vetrano, met de Adam Henrique die dan nu weg is. Maar ja, en John Gibson.
Precies, die ik ook weg zie gaan aankomende zomer.
Ja, maar die had je een paar maanden geleden al weg zien gaan. Nee, maar ik weet het niet. Ik denk dat allemaal nog echt een beetje een paar jaar doordobbert daar in die kelder van de Pacific. Ja, wat moeten we ermee? En hoe verandert het? En hoe draai je dit om? En met wie draai je dit om?
Ja, ik denk... En dan even voorbijgaand aan het feit dat Greg Cronin natuurlijk daar voor het eerst nu aan het roer staat als head coach. Kijk ik even naar het front office, naar Pat Verbeek. Ik vind het, en ik daar durf ik mijn handen voor, ik vind het een steengoede GM. Puntje, puntje, puntje. Als het op uitgaande trades aankomt.
Maar dan ligt het dan aan een GM of ligt het dan aan een scouting?
Want toen hij in februari 2022 of maart, volgens mij rond die trade deadline toen aangesteld werd.
23 denk ik.
Nee, 22.
Zit hij er al zo lang?
Ja, 2 jaartjes geleden. Dus 22 volgens mij. Okay. Maar het stond mij bij en ik heb dat nog even uitgeplozen. Toen hij vers van de pers daar werd aangesteld. Schoot hij echt meer dan in de bullseye met wisselgeld voor onder meer Hampus Lindholm en Rickard Rakell. Noem daarbij ook nog even een Jamie Drysdale, die ik echt... Ik vind dat echt een fenomenale trade met Cutter Gauthier. Uh-huh. En Ilya Lyubushkin, die je echt... Nou, niet eens voor een appel, maar gewoon echt voor prima wisselgeld naar Toronto trade. Een Adam Henrik, die je voor prima wisselgeld getrade hebt. Maar inkomende trades...
Maar de volgende stap?
De inkomende trades hoor ik alleen maar krekels. En het lijkt een beetje alsof Anaheim de laatste jaren is veranderd in een soort kweekvijver voor menig prospect. Om daarna picks te gaan harken op de markt. In ruil voor die prospect die ze hebben ontwikkeld.
Dat het een beetje een visueuze cirkel is waar je dan in komt te zitten.
Nou, stel dat je dadelijk weer een Trevor Zegras als Pat Verbeek van de hand...
Krijg je weer prospects.
Tussen aanhalingstekens moet doen. Picks. Nou, een Trevor Zegras levert ook gewoon weer een first round pick. Een menig ander wisselgeld weer voor in de plaats. Maar je schiet er gewoon geen reet mee op.
Nee.
En begrijp me niet verkeerd, hè. Even terugkijkend naar het verleden. Anaheim domineerde echt jarenlang achter elkaar die Pacific, hè, onder Bruce Boudreau toen. Pak een beetje 10 jaar geleden. Want tussen 2011 en 2015, seizoen na seizoen, de winnaar daar in die Pacific. Maar eigenlijk, en dan kom ik even op jouw Sharks. Hey, padoemtsch. Ze verloren toen van jouw Sharks in de playoffs van 17-18. Of 17-18, 2017, 2018, anders klinkt ook zo raar. Het is daarna echt helemaal niets meer.
Volgens mij was dat ook wel 4-0 of zo, of niet?
Nou, dat was in ieder geval een flinke oorwassing. Maar het is daarna echt gekelderd tot en met.
Ja, nee, dat is totaal mee.
En dat is misschien...
En de mogelijkheden zijn er wel, alleen ze pakken ze niet uit.
Nee, en dan hang ik het misschien iets te veel aan Pat Verbeek op. Hè? Maar bijvoorbeeld voormalig GM Bob Murray. Die is wellicht toen iets te veel en iets te lang blijven hangen op die roze wolk van de divisietitels achter elkaar. En ontsloeg toen een Randy Carlisle, staan we nog bij. En heeft toen zelf ook nog het roer tijdelijk overgenomen als headcoach. Van dat komt allemaal wel goed en dat zien we wel. Maar ja, goed, hè, het einde was wat minder rooskleurig. Werd toen volgens mij vanwege alcohol en verbaal geweld tegen...
Dat was niet heel... Dat verdiende niet een schoon espresso. Klopt.
Nee, die werd toen op straat gekegeld. Maar ja, en dat vind ik ook wel leuk dat... volgens mij was het Jan of Henk. Ik denk Jan. Dat natuurlijk vorige week had het over Pittsburgh en Detroit. Over iets te lang op teren op het verleden. Ja, vind ik ook een einde deels te wijten aan die periode.
Mag ik daar één naam nog aan toevoegen? Ryan Getzlaff hadden ze nog minimaal één seizoen moeten houden.
Ja.
Even één seizoen, twee seizoenen misschien. Even mentor spelen van die jonge gastjes. Even, met alle respect voor een Frank Vetrano en Adam Henrique. Het is wat anders dan dat Ryan Getzlaff tegenover je zit in de kleedkamer. Dan, of een van de jongens die er nu zit. En dat bedoel, ik noemde net zijn naam Alex Killorn al. Ik had verwacht dat hij dat wel zou kunnen, omdat hij al twee Stanley Cups heeft en dat hij drie finales heeft gespeeld. Dat hij dat ze daar wel tegen opkeken, dat hij die reputatie wel had, maar schijnbaar niet.
Over reputatie gesproken, Detroit. Detroit.
Wat een bruggetje.
Dat is, we benoemen het nu als een soort flater van dit seizoen. We doen natuurlijk nog altijd mee om de wildcards.
Het doppelt een beetje bij deze franchise. En dat heb ik bij Detroit ook wel een beetje, want aan het begin van het seizoen, ze deden het hartstikke geweldig. Ze stonden volgens mij zelfs nog even bovenaan in de Atlantic Division. Ik had ze met potlood al in de playoffs erbij gezet in mijn bracket. En ja, het donderde als een kaartenhuis, donderde het daar in elkaar. En is het dan een falen van de scouting dat je niet de volgende stap kunt maken vanaf een rebuild naar een contendership? Of is het dan gewoon een falen van bijvoorbeeld een Derek Lalonde die de boel niet meer op scherp kan zetten? Of net als in Vancouver, wat jij dan zegt, van zijn al die jongens uit vorm? Waar ligt dat in dit geval aan?
Ik vind het onbalans van het roster.
Ja, maar die onbalans had je waar was het, oktober, november ook?
Ja, maar het kan natuurlijk niet zo zijn. En dan kom je weer op het feit van, hè, als er een beetje het Winnipeg Jets effect. Als je, ik zit een beetje in mijn hoestfase vandaag.
Ja, dat idee heb ik ook. Ja, ja toch?
Potverdrikkie.
Ja,
ik ga er zo pils van pakken. Nee, maar dan krijg je een beetje, ik noem het even het Winnipeg Jets scenario. Onbalans. En als er een aantal sterkhouders wat minder presteren, dan is het gewoon allemaal net niet. En
mag als je daar even op inhaken? Maar, want qua diepte is het probleem niet. Maar ze hebben, ik weet niet hoeveel jongens met dubbele cijfers in het aantal doelpunten, in het aantal punten. Volgens mij hebben ze 18 mensen met minimaal 10 punten. En
ja.
Ik denk dat het probleem niet is.
Nee, Maar het gaat mij ook vooral als jij natuurlijk op je aanvallende... De aanvallende linie is een van de betere in de NHL wat betreft hè, diepte. Dan moet je daar natuurlijk wel een beetje een NHL-waardige goalie-tender tegenover zetten.
Nou, dat is het volgende. Een blue line die ik denk dat een Ville Husso dat die heel erg tegenvalt.
Nou, en dat wil ik dus zeggen in de onbalans van het roster. Een Ville Husso die niet presteert. En je kan moeilijk verwachten dat een James Reimer alle meubelen redt daar voor je. Een blue line die niet diep genoeg is. Hè? Ik bedoel, met een Jake Walman ga je ook de oorlog niet winnen. Bijvoorbeeld.
Nee, of een Moritz Seider wat misschien net even een klein beetje bleef hangen in zijn ontwikkeling.
Of te weinig backup heeft.
Dat kan inderdaad
en, ook. En dan kom je bij het feit, hè? Vind ik, dan is Steve Yzerman nu toch... En dat hebben we natuurlijk ook halverwege het seizoen toen de fase wat minder werd in Detroit. Zaaien is leuk. En Steve Yzerman vind ik een hele goede GM wat betreft zaaien. Maar het oogsten moet dan op een gegeven moment toch ook wel aankomen. En met alle respect, met het grootste respect ter wereld. En Patrick Kane verandert ook niet zomaar ineens een Detroit van een moi naar een topcontender.
Nou, dat vraag ik me af of ze dat verwacht hadden.
Ik denk het wel.
Ik ben er ook bang voor dat. Maar wij hebben dat toen ook al gezegd. Van wat mag je nog van een Patrick Kane verwachten die... Volgens mij in de tweede helft van zijn 35.
Heupoperatie ook, hè?
Heupoperatie, weet ik allemaal. Wat mag je daar nog van verwachten, inderdaad, dat hij zo'n, ik zou bijna zeggen, dat jonge grut aan de hand neemt en even richting de playoffs leidt? Ja, ik denk wel dat een Steve Yzerman of de mensen met wie hij werkt, dat hij dat verwacht hadden.
En de geruchten gaan dat Steve Yzerman, Derek Lalonde, dat hij daar afscheid van wil nemen aan het einde van het seizoen. En hem wil vervangen door Craig Berube. Dat is nu tussen aanhalingstekens de geruchten op internet.
Ja, ik vind dat helemaal geen verkeerde gedachte.
En begrijp me trouwens niet verkeerd, hè, om ook niet, want ik zie dat we in de tijd een beetje vaart moeten gaan maken nu, zie je. We zitten bijna op 50 minuutjes. Nee, begrijp me niet verkeerd. Hè. Ik bedoel niet te zeggen dat dit roster bagger is, verre van. Maar het is voor mij een beetje zo'n gevoel van zo'n typische... We hebben een wildcard, maar zijn na 4 wedstrijden klaar, roster.
Nou, ik zou graag. Ik denk als ik daar in het oosten zo zou. Ik had graag tegen Detroit gespeeld.
Anders ik wel.
Maar precies, goed. Maar hetzelfde heb ik ook met Washington en Pittsburgh.
Wij kunnen op vakantie over 4 weken met onze franchises.
Ja, precies. Hey, maar wij hebben wel een prachtige toekomst voor ons.
Absoluut.
En even hier nog een Nederlands tintje. Daniel Sprong, alweer healthy scratch.
Ja, die heeft toch wel weer 12 minuutjes gemaakt na zijn terugkeer van.
Ja, 1 wedstrijdje.
-4 was het, geloof ik, hè, qua rating.
Dat was tegen Buffalo, dat was al een tijdje terug.
Oh, dan ben ik in de war met de vorige healthy scratch.
Nee, maar hij brengt defensief niet wat hij moet brengen. Ja, en volgens mij, dat is ook volgens mij copy-paste, want dat hebben we ook al zo vaak gehoord in het geval van Daniel Sprong. En daar zal hij toch wat aan moeten veranderen.
Hey, over een verandering gesproken, Columbus Blue Jackets.
Ja, moeten we het echt over hebben, Dennis?
Ja, goed. Het voordeel tussen aanhalingstekens is nu dat we natuurlijk het ontslag van Jarmo Kekalainen toen al uitgebreid hebben. Eigenlijk in principe toen al het toekomstbeeld van een...
Jawel, maar dit is toch een franchise, daar zit toch helemaal totaal geen toekomst in?
Nee. Maar
het is een klein beetje de light versie van de Arizona Coyotes.
Wat ze daar proberen moeten te gaan doen is beleid neerzetten. De bezem pakken...
Een duidelijke lijn, inderdaad.
Beleid neerzetten, de bezem pakken, je front office schoonvegen, andermaal... accepteren dat je op korte termijn niks gaat klaarspelen en bouwen. En
ja, maar wat heb je in vredesnaam gehad aan dat contract van Johnny Gaudreau?
Niemand, niks.
En waar heeft Johnny Gaudreau met de gedachte gezeten om daar zijn krabbel te zetten? Je maakt mij niet wijs dat hij ergens anders, ik noem maar een Buffalo of een New Jersey of een voor mij part, een Islanders, of dat hij daar niet minimaal evenveel geld had kunnen verdienen.
Ja, en ik dat klinkt heel lullig misschien, maar ik zie ze ook gewoon in zijn hele contracttijd niet tot contender uitgroeien.
Ja, maar ze blijven maar in die cirkel zitten van wat jij al zei met Anaheim.
Ja,
idee heb ik in dit geval ook van je hebt een leuke prospect en je hebt een leuk talent. En dan gaat de deur weer uit en je krijgt weer een pick binnen en je blijft maar in die cirkel zitten.
Gewoon schoon schip maken, ja. Voor de zoveelste keer. Ja. En wellicht zich vasthouden aan het beleid wat ze toen bij Seattle hebben gedaan, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, we hebben toen, dat is weliswaar wellicht een appels en peren vergelijking, maar eerste jaar natuurlijk ook als het ware geprobeerd een soort Vegas Golden Knights-achtig scenario neer te zetten. Met de komst van een aantal Johnny Gaudreau-achtige versterkingen. Het is hem niet geworden. Alles de deur uit, opnieuw beginnen, bouwen een eigen visie. En zie daar nog altijd niet waar het hoort te zijn of misschien wil zijn.
Maar ja, nee, maar goed,
daar zit daar wel beleid in.
Precies.
En nou Columbus nog. Hey, Hans, over beleid gesproken. Ottawa Senators.
Ik wil eigenlijk nog... daar hebben we eigenlijk wel wat moeten nog gebeuren om dat vlot te trekken. Ja, beleid voeren. Ottawa Senators, hebben we het volgens mij vorige week nog over gehad... over de heer Martin, die jij...
Natte Tosti.
Natte Tosti noemde. Moet ik wel zeggen dat Ottawa het de laatste weken wel ietsjes beter op de rit heeft.
Nou mag het ook met het roster.
Precies. Nou, dat was mijn volgende vraag. Van ze gaan weer... Ik weet nog heel goed, ik heb dat volgens mij, dat voorbeeld heb ik al heel vaak aangehaald. Vorig jaar, dus in 2022, 2023, had de Hockey News een behoorlijk groot ijshockeyblad in Canada. Kun je via internet kun je daarop abonneren. En die had een cover, Building a Champion. Met onder andere Tim Stützle, met Claude Giroux, met Brady Tkachuk. En dat Building a Champion, dat heeft nu al 2 jaar achter elkaar geen playoffs. En wat moet daar veranderen? Want het roster, wat jij al zegt, het roster is er wel. Alleen ze hebben, in mijn ogen missen ze een hele goede goalie. En naast dat ze een hele goede coach missen.
Jonas Korpisalo, dat is altijd zo van... Nou, die gaat het nu bij een andere franchise echt een keer laten zien. Oh nee, toch niet?
Precies.
Wat moet hier gebeuren?
Maar dat was bij Columbus... Komen we weer terug op Columbus. Maar dat was bij Columbus toch ook al heel erg wisselvallig.
Nou, wat natuurlijk helemaal tegen zit. Eigenlijk zit alles tegen. Een DJ Smith die op straat werd gezet. Of wordt gezet. Noem het even een coach deal in de vorm van een DJ Smith en een Alfredsson. Die het ook niet op de rit krijgen. Overname perikelen. Onder meer Ryan Reynolds die daar natuurlijk eventueel in wilde stappen. Het is een soort Bold and the Beautiful daar. En wat daar gewoon terug moet keren. Niet alleen wellicht een nieuwe coach, maar ook gewoon de rust.
En beleid. En gewoon zeggen van jongens. Ja, nee, maar dat krijgen ze ook al snel met een club die waar het even tegen zit. Dat je beleid moet gaan voeren, maar...
Wat ik wel... ik zit nu even op Cat Friendly, heb ik erbij gepakt. Maar wat natuurlijk wel lekker is, dat stel dat ze een schoon schip gaan maken en beleid gaan neerzetten. Gewoon qua core zit je best wel gebakken, hoor. Ik bedoel, alles ligt nog meerdere jaren vast. Er loopt niks geks. Dominic Kubalik loopt dan af, maar goed. Schaar ik een beetje in de derde lijnachtige speler. Maar Blue Line technische Thomas Chabot, meerdere jaren vast. Jacob Chychrun, onze grote vriend. Ligt nog meerdere een Artem Tsoup. Dat vind ik gewoon een drietal, wellicht de investering in een nieuwe goalie. Capspace technisch zit er best wel wat ruimte op. Komen ook om in de picks, dus ook qua wisselgeld. Dus het zit er helemaal niet zo gek in elkaar, hoor. Wat betreft x-aantal versterkingen, wat doorstromen van prospects. Maar dan moet er wel een beetje beleid gevoerd worden.
Nu ga ik jou de vraag stellen. Wordt een van die nieuwe versterkingen, luistert hij naar de naam Erik Karlsson?
Ja.
En is dat dan goed beleid?
Nee.
Nee, nee, maar ik denk echt dat het die kant op gaat. Het publiek wil Erik Karlsson.
Ik zei het vorige week al, hè?
Ja, nou, maar je kunt het bijna op je klompen al aan. Want je zegt al van ze komen om in de picks. Ik denk inderdaad dat ze straks met Pittsburgh die deal gaan maken. Een aantal picks naar Pittsburgh. Waardoor Pittsburgh in de toekomst weer gebakken zit.
Jacob Chychrun.
Bijvoorbeeld. En Erik Karlsson die gaat naar Ottawa. En Ottawa zit met de gebakken peren.
Ja, en dan halen net zo lang totdat Erik Karlsson op de roster staat. Weer niet de playoffs.
Nee, precies.
Maar het toverwoord in Ottawa is niet alleen rust, maar ook gewoon vooral beleid.
Ja. En dat was hem, dacht ik, of niet?
Dat denk ik ook wel. We hebben er de laatste twee misschien iets sneller dan verwacht erin gejast. Maar ja,
goed,
we kunnen natuurlijk welke franchise wel het...
Maar daar wordt het over de Blue Jackets, Dennis. Kom op.
Hey, ik ga je hartelijk danken, Hans.
Het was mij waar genoegen.
Ik zou bijna zeggen, we zijn iets vergeten, maar... Ik kan me niks voorstellen. Of ik kan me even niks voor de geest halen wat we eventueel vergeten zijn. Ik ga je hartelijk danken, Hans, voor deze week.
Graag gedaan, Dennis. Het was me wederom een waar genoegen.
Mij ook.
En jij ook, bedankt.
En ik ga naast jou ook de luisteraar weer bedanken voor het inschakelen. Heeft u voor aflevering 77 vragen aan mij, aan Hans, in het algemeen? Kunt u ons tegenwoordig op 3 manieren benaderen. Manier nummer 1 is ons een mailtje sturen op nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Nogmaals, nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Manier nummer 2 is onze tweet die wij een dag voor de aflevering online plaatsen op het account @sportamerika. Heeft u daar een vraag, stuurt u een antwoord in op de tweet en we nemen hem mee in aflevering 77. Rest ons manier nummer 3 en dat zijn onze artikelen op sportamerika.nl. Daar kunt u ook een reactie achterlaten. Zelfde recept, heeft u een vraag aan mij en Hans in het algemeen. Laat een reactie achter en we nemen hem mee in aflevering 77. Rest mij namens Dennis Bakker en Hans Mulder u niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug bij aflevering 77 van onze NHL Powerplay podcast.